Geliefde gemeente, de prediking is over het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5. En ik lees u daar alleen uit voor het 11e vers, het laatst gelezen vers. Handelingen 5, vers 11. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op een onheilige geest contra de heilige geest. Een onheilige geest contra de heilige geest. Wil je wel geloven dat dit overbekende gedeelte uit de Bijbel, waar de meeste kinderen al wat van weten, en de ouderen zeer zeker, van Ananias en Safira, dat toch, ja, zo huiveringwekkend, zo aangrijpend is, dat als het je aangrijpt, dan zou je gewoon in tranen uitbreken. Echt waar. Niet als je het alleen maar als een spannend verhaal ziet, of als een vreselijk verhaal, of een eng verhaal. Maar als je een ogenblik ziet hoe in de gemeente dit gebeurt, en dit oordeel van God, dan komt er zo'n droefheid over je, dat als de Heer het niet weg zou nemen, dan zou je er geen eens over kunnen spreken. En je zou er ook niet naar kunnen luisteren. Van ontroering. Je kunt dit verhaal, of deze geschiedenis, liever geen verhaal, deze geschiedenis, kun je natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Je kunt, wat ik wel tegengekomen ben, deze Ananias en Safira als een paar duivelskinderen uittekenen, vol bedrog, echte huichelaars, die altijd al van die huichelaars waren geweest, maar nou komt het uit en nou krijgen ze de straf. Ik las zelfs eens van iemand die, als die dode Ananias daar op de grond uittekent, van een hels gelaat, waar de helle angst op weerspiegeld is. Ja. Ja, het is een vreselijk iets dat hier aan de orde is. Calvijn spreekt er ook zeer streng over. Over die zonde, dat eigen werk des duivels. Dat bedriegen van God, dat denken God te kunnen bedriegen, dat schijnheiligen, dat overtreden van het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis geven. Op die manier kun je deze geschiedenis natuurlijk benaderen. Ik zeg op de voorgrond, ik kan dat niet. Misschien zeg je, nou, dat vind ik dan wel typisch weer iets voor jou, om dat zo te doen. Ja, maar ik meen het eerlijk. Als de Heer dat niet van me wegneemt, dan geef ik dat ook zo gauw niet prijs. Ook. Dan ben ik misschien verschrikkelijk eigenwijs, maar ik hou er niet van. Kijk, als het tegen het woord is, dan hoop ik altijd dat de Heer dat laat zien, dat geloof ik ook. Maar ik kan er toch niet op die manier over praten of preken zoals ik dat straks aanhaalde, weet je wel. Dan zie je daar die man met zijn hel op zijn gezicht op de grond in elkaar gezakt. Het is allemaal heel erg wat hier geschreven staat. Maar ik zou zo graag willen, zo vergaat het mij tenminste. Als je daar dan over zit te denken, dan denk je, hoeveel mensen zouden er nou nog levend de kerk uitkomen? Als God nou eens naar recht uitsluitend naar recht, zonder genade, de mensen zou beoordelen en straffen. Want nou, hier loopt het nou over geld, hè? Geld, goed. Maar neem nou het punt, onwaarheid, huigelachtigheid, geveinsdheid, vals getuigenis. Oh, daar zeg je, verschrikkelijk, verschrikkelijk gewoon. Wat heeft dan die geschiedenis een grote nuttigheid om ons de zonde toch weer te laten zien als zonde tegen een heilig God? Maar laten we niet komen in het eeuwig oordeel. Dat durf ik niet. Dat zegt de schrift toch ook niet? Dat staat er ook eigenlijk niet. Dat ze gelijk in de eeuwige rampzaligheid zijn weggezonken. Dat zegt de schrift. Dan denk ik dat ik dat ook niet mag zeggen. Niet dat ik dat zou willen zeggen, nee. Ik hoop dat wij vanavond allemaal aanvoelen dat dit een unieke gebeurtenis is die ons staat opgetekend in een bepaalde omgeving. Zoiets als Agan, weet je wel, die stilletjes genomen had van de buit en onder zijn tent begraven had, kostte hem zijn leven. En zo zouden er meer dingen te noemen zijn. Goed, nou weet je ongeveer de benaderingswijze en laten we nu eens op bepaalde dingen in het schriftgedeelte letten. Er was in die gemeente waar we van gehoord hebben dat er een soort gemeenschap, een soort diaconale zorg gekomen was in de vorm van kopen of verkopen, geld brengen aan de voeten van de apostelen. En die voeten van de apostelen, dat betekent dan ook aan de voeten van de Heere. Niet dat die apostelen de Heere zijn, maar omdat de Heere in die apostelen op bijzondere wijze woont en werkt met zijn Heilige Geest. Aan de voeten leggen was ter beschikking stellen van. Hun kregen de zeggenschap erom wat ermee gebeuren moest. Ik heb al gezegd, je moet daar niet een soort communistisch systeem uit ontwikkelen, want dat blijkt uit het hele Nieuwe Testament niet. Dat kun je niet bewijzen. Kun je niet bewijzen. Later heb je een diaconie, later wordt er elke eerste dag van de week tijdens de samenkomsten gecollecteerd enzovoort, maar je kunt nergens in de brieven vinden dat dit als systeem in de gemeente is ingevoerd. Dat kan ook niet. Want het is de Heilige Geest die als het ware de beker doet overvloeien in sommige harten. En tijdens later, laten we zeggen, de meer gebruikelijke vorm van geld of van verdeling voor in de plaats gekomen. Nou wordt midden in dat tafereel van die gemeenschapszin, komt dit. En een zeker man. Dat woordje en mag je hier lezen als een tegenstellend woord. Je mag ook lezen maar. Maar. Dan voel je het beter aan. Dat het hier gaat over een schaduw. Een donkere vlek. Een wolk. Die opeens dat bijna hemelse zwerk verduistert. Maar het is ergens te verwachten. De Heilige Geest is uitgestort, maar een legio onheilige geesten van de duivel zijn krampachtig aan het werk om de jonge gemeente te verwoesten. Om de zaak te bederven. Om het kapot te maken. Dat is altijd het aard en het werk van de duivel. onheilige geest. Dus wat er nou geschreven staat, moet je niet verwonderen. Je kunt het eigenlijk eerder verwachten dan onder gewone omstandigheden. Waar ieder voor zich leeft en God voor ons allen. Zo op die manier, weet je wel. Daar kun je dat niet zo gauw verwachten. Maar hier, waar het zo goed is, zo hemels, zodat je zegt, hoe is het mogelijk dat dat op aarde gevonden werd? Daar moet je eigenlijk al rekening houden. Jongen, jongen, wat hangt ons boven het hoofd? Wat zit de vorst der duisternis uit te broeden om deze liefdegeur met zijn stank te bezwadderen? Nou, Ananias, God is genadig. Ja, God is genadig. Safira, schone, mooie. Je hebt ook eens van saffierstenen gehoord, hè? Soort edelsteen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Daar komt die naam vandaan, min of meer. Zat hem in verband. Misschien is het wel een hele knappe vrouw geweest, ik weet het niet. Ananias. God is genadig. Safira, schoonheid. Er staat niet, en een zeker man met name Ananias en Safira. Maar typisch, dat loopt door de hele geschiedenis heen, met Safira. Het is de geschiedenis van Ananias met Safira. Straks komt uit dat ze alles samen hebben besproken, samen hebben beslist. En het samen met elkaar eens zijn geworden. En daarom met Safira, zijn vrouw. Het is ergens natuurlijk mooi als je zo als man en vrouw met elkaar om mag gaan. Dat je niet alles op je eigen houtje doet, maar dat er een communicatie is, dat je er met elkaar over praat. Dat is heel mooi. Deze man die verkocht ook met zijn vrouw, verkochten samen een haven. Een stuk land, een bezit. Zij behoorden tot de vermogende mensen. Kennelijk. Ja. Dat is heel mooi. Want zij doen het, zou je zeggen, voor de kerk. Het is een wonder dat Ananias en Safira lid zijn geworden van de christelijke kerk. Want wij komen tegen in de handelingen dat het beslag, de ernst, hè, van de verkondiging van dien aard zijn geweest dat niemand van de anderen die het er niet echt mee eens waren, die niet door de Heilige Geest geïnspireerd werden als het ware, die durfden zich niet bij de kerk te voegen. Ze vonden het allemaal wel mooi. Ze spraken er met waardering over. Maar als er niet een diepere, ja, een diepere overtuiging aanwezig was, nou, dan ging hij niet zo makkelijk bij de kerk. Het was ook geen erezaak. Want al is de gemeente sterk groeiende, ja, een 5000 mannen, hè, ten aanzien van wie weet hoeveel 100.000 mensen eromheen. Dat is natuurlijk ergens altijd nog maar een kleine minderheid. Daarbij komt dat de eerste symptomen van vervolging, verachting, verdrukking, zijn al aanstaande. Je moet niet uitvlakken dat deze Ananias en Safira, die hadden in hun godsdienstige leef- en denkwereld van Israël een goede plaats in kunnen nemen. Een goede duit in de tempelzak kunnen doen. en zichzelf niet blootstellen aan vervolging, miskenning en haat. En misschien wel uitbanning uit de synagoge. Ze zijn bij de kerk gekomen. Deze mensen, die hebben dat gehoord, gezien van Barabbas. Ze hebben gezien de blijdschap van de mensen. Ze hebben gezien hoe die man de opbrengst van die akker aan de voeten van de apostel legde. Want het is niet van mij, het is allemaal van de Heer, had hij gezegd. En dat heeft ze aangegrepen. Zo probeer ik dat in te voelen. Daar is iets van de schoonheid van dat gebaar. En niet alleen een gebaar van die daad, van liefde. Van is in hun hart gekomen. Oh, wat gaat het ver? Wat gaat het toch ver? Hij heeft alles verkocht. En het geld heeft hij allemaal aan de voeten van de apostelen gelegd. Aan de kerk gegeven. Het maakt wel indruk. Ja. Maar. Er is toch een maar. Ananias en Sapphira, die zeggen, snap jij dat nou, hoe Barnabas dat kon doen, hè? Dat hij dat nou, zou dat nou alles, ja, dus alles, hij heeft alles gegeven, zeggen ze. Alles. Ja, maar, waar zou hij dan zelf van? Nou ja, misschien had hij nog wat geld, maar, hoe is het mogelijk, hè? Maar, ze hebben er geen erg in gehad, dat Barnabas dat ook zelf eigenlijk niet kon. Maar dat de Heilige Geest zo de beker van de liefde vol schonk, dat deze man, ja, in een ogenblik niet van verstandsverbijstering, nee, maar dat hij zo, zou je zeggen, aan de kant van de toekomst, van de Heer, van de zachtmoedigen die het aardrijk erfelijk zullen bezitten. En de aarde is des Heeren, mits gaders haar volheid. Dat hij gezegd, die jongens hier, er is niks voor mij bij, ik heb alles gekregen en ik geef het maar door. Dat nou de Heilige Geest is die doet zeggen, gij maakt mijn beker overvloeiende. Gij zalft mijn hoofd met olie. De Heilige Geest. Wij kunnen dat niet. Nou ja, misschien als je dronken bent en je doet het geks dat je je portemonnee weggooit of zo, maar ik bedoel, ja. Kijk, en dan ga je. Dan zit je in een verkeerde gedachte. Want dan kijk je met bewondering naar de mens. En niet naar zo'n God. En dan ga je vragen, zou jij dat nou ook doen, Sapphira? Ja, ik zou het wel willen doen, ja. Want als je kijkt, de apostelen waren er blij mee. En de mensen die zeiden allemaal, die Barnabas. En de arme mensen die hebben hem de hand geschud. En die hebben gezegd, jongen, Barnabas heeft het afgewuifde gezegd. God alleen de eer. Hij was een zoon der vertroosting, een goed man. Maar voel je aan dat wij vaak in ons denken dat goddelijke er buiten houden. En dan zeggen we, ja, eigenlijk moest ik, dat we niet echt geloven. Dat wij onbekwaam zijn tot zo'n geestelijk goed. En dat we altijd nodig hebben, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Hier ging het nog in principe nog ineens over de gierigheid, maar over het valse getuigenis. Maar goed, gierigheid is de wortel van alle kwaad, zegt de apostel. En ik beveel de rijken dat ze milddadig zijn. Als we het nou zo doen, vrouw, we zouden toch het land kunnen verkopen en het zal wel heel wat opbrengen. Maar als we dan eens een deel zelf zouden houden. Je weet nooit hoe je het onverwacht nodig kan hebben. appeltje voor de dorst. Ja, maar zouden we dat dan zeggen? Nou, we kunnen beter niet zeggen. Barnabas heeft alles gegeven. Gewoon niks zeggen. Gewoon. We brengen het gewoon. En we zeggen gewoon, nou, we hebben de akker gekocht. En we hebben natuurlijk gedacht aan de kerk. Hier. En de mensen die wat verkocht hebben, die hebben allemaal alles gebracht. Dus ik denk wel dat ze er geen erg in zullen hebben. Of eraan zullen twijfelen. Of wij alles gebracht hebben of niet. Daar wordt niet over gepraat. We moeten wel voorzichtig zijn. Heel voorzichtig. Dat is een goed idee, zegt Safira. Want kijk, je weet nooit, volgende week kun je in het ziekenhuis liggen. Je weet niet wat er gebeuren kan. En de rollen kunnen ook nog... Heel verstandig. Heel verstandig om het zo te doen. Hij wil dus dat de apostelen en de kerk, de gemeente, de schijn... Hij wil de schijn hebben dat hij alles geeft. Voor de mensen. Maar hij vindt zich te verstandig om alles te geven. Dat wil hij niet. De kerk moet toch ook niet denken, zus en zo. De kerk, ja, maar die, weet je wel, heel verstandig. Hij onttrekt van de prijs met, mede, weer heb je dat met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en hij legt het aan de voeten van de apostelen. De plaats, de voeten der apostelen komen veel voor, de plaatsen. Ten hunne beschikking. Ja, maar in de diepste zin ter beschikking van de koning van de kerk. De Heere Jezus Christus en de Heilige Geest en de Vader die hoog woont en laag ziet. Hij liegt niet. Hij liegt niet. Hij zegt niet, broeders, ik heb mijn akker verkocht en hier is de volle met. Ik heb gezegd tegen mevrouw, ik hoef er geen cent van te hebben. Voor de kerk. Dat zegt hij niet. Je kunt zonder precies te zeggen, kun je toch liegen. In een bepaalde situatie. Je kunt de schijn op je laden, dat je, ja, gebruikelijk, hier is het geld, ik heb het land verkocht. Dat het zo geweest is, zonder dat hij daar een stuk stond te liegen, dat vond hij misschien te gevaarlijk, was hij misschien bang voor, maar dat hij... Dat staat verder in dit hoofdstuk, dat het een verzoeken, een beproeven is van de Heilige Geest. Een uitdagen als het ware. Ik zou niet durven zeggen dat Ananias gezegd heeft tegen zijn vrouw, laten we nou de Heilige Geest eens uit gaan dagen. Laten we nou eens kijken of dat hij het weet, of dat hij zo werkelijk, zo machtig is, zo alwetend is dat hij... Dat weet ik. Maar het is het wel. Het is ergens toch een proberen. Proberen van een mens tegenover de heiligheid, de alwetendheid van de Heere God. Daarom moet je, de partijen moet je zo zien. Die zie je niet. Petrus, die staat daar, de rechtvaardige Petrus, die staat daar tegenover die slechte Ananias en die slechte Safira en die goede mensen in de gemeente aan blok, die staan daar voor die twee. Nee, het is de Heilige Geest, dat is de partij, en de Heer Jezus, daar horen de apostelen bij, maar je moet het niet te menselijk trekken, als je het te menselijk gaat stellen, dan krijg je dat levensgevaarlijke, wat ik al eens meer gezegd heb, dat mensen, ja, die moet wijken en die heeft mij beledigd en die hebben een ongeluk gehad en die, dat kost hem zijn leven en al die dingen meer. Die kant moeten we niet uit. Het gaat over de Heer, over zijn naam, over zijn eer, over zijn gemeente. Hij legt het aan de voeten van de apostel. En dan dat woord, hè. Dat woord bedoelde ik nou eigenlijk toen ik straks zei, Als de Heer dat niet van je wegneemt, dan zou je in huilen uitbreken. En Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat waarom? Die vraag. Daar is zoiets dieps, zo'n weedom in. Zoiets waar je niet uit kunt komen. De Satan wordt genoemd. Maar ook Ananias. Het wordt niet allemaal op de Satan geprojecteerd in die zin dat Ananias bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, nou, dat hoef je niet tegen mij te zeggen, dat moet je dan maar tegen de Satan zeggen. Moet je maar aan de Satan vragen. Nee. Je ziet hier dat die samenhang, de Satan is die boze geest. Maar Ananias, die heeft de deur kennelijk wel opengezet. Tja. Oh, waarom? Wat zijn er dan? Wat is dan de zonde, hè, die wij bedrijven? We zeggen het zo makkelijk, hè, met gedachten, woorden en werken. Ik zeg het zo makkelijk. Dat de Heer vergeef wil de gedachten van de woorden, gedachten en de werken van de zonde. Hè? Maar we beseffen weinig, hè. Wat schaam je daar dan ook voor? Hè? Je zegt, oh, wat denken mensen toch makkelijk? Wat denken wij toch makkelijk? Wat denk ik toch makkelijk? En als die erbij bepaald wordt, wat komt dan ook die weedom mee? Waarom nou? Waarom nou die zonde? Ja, hij is een zondaar. We hebben er nog nooit anders als narigheid van gehad. Nog nooit anders dan de dood. Die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Maar als hij vandaag de zonde een kilometer ver weggooit, dan kan het wezen dat hij het morgen weer oppakt. Dat hij het weer doet. Maar hier hoor je in die woorden van Petrus, en dat is zo ingrijpend, de Heilige Geest. Waarom, Ananias, heeft de Satan jouw hart vervuld, volgemaakt? Heerschappij gekregen over je. Dat je de Heilige Geest liegen zou. Al heb je het niet met woorden gezegd, toch staat jouw hele gedrag in het teken van de leugen. Ik denk dat Petrus dat door de Heilige Geest geweten heeft. Of hij moet het, ja, als hij nou denkt, hij zal het misschien naar zijn gezicht gezien hebben, dat zou ik niet durven zeggen. Hij zal het door de Heilige Geest geweten hebben. Dat je de Heilige Geest liegen zou en onttrek van de prijs van het land. Waarom? O, hoe menig zondaar en zondares, hoe menig vader, hoe menig moeder, heeft het in diepe droefenis en weedom uitgeroepen. Waarom? Waarom? Wat is dat smartelijk? Wat gaat dat door een mensenziel heen als die eens niet meer op die troon zit om te gaan schelden, lelijke huichelaar, dit en dat, en ik heb je nooit vertrouwd en ik kon naar je gezicht al zien en... Als hij nou van die troon afgevallen is, hè? Maar er is wat anders voor in de plaats. Waarom heeft de Satan jouw hart vervuld? Ach, ik zei het al, dat kun je niet klein krijgen. Is er dan geen heelmeester in Gilead? Is zijn naam niet redder, behouder, overwinnaar van de Satan? Waarom dan? Ja, dat is van een diepe ernst. Dan denk ik aan het woord van Jozua tot Achan die dief. Mijn zoon, beken toch uw ongerechtigheid. Waarom? En nou, die twee kanten, aan de ene kant die macht van de Satan. En aan de andere kant mijn eigen persoonlijke schuld. Die twee dingen. Anders hoef je niet te vragen. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld? En dan de man waar Jezus tegen zei. Simon, Simon. Ik heb gebeden voor je. Dat je geloof niet ophoudt. De Satan heeft begeerd uw lieden te ziften als de tarwe. En hier dan. Deze valse noot in het blije gezang van de jonge gemeente. Deze donkere wolk aan zo'n heldere hemel. Waarom heb je dat gedaan? Want zou het gebleven waren, zou je gewoon je land gehouden had. Wij hebben hier toch geen systeem. In de zin van, als je echt gelooft, dan moet je alles verkopen wat je hebt en dat moet je aan de kerk geven. Waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Dus had je je land gehouden, dan had niemand jou lastig gevallen. Het bleef gewoon van jou. En als je het had willen verkopen, dan was het toch in jouw macht. Jij had er toch het recht ergens op. Al is het dan ingecalculeerd dat wij rentmeesters zijn, zoals men dat noemt. Hè? Maar het was toch in uw macht. Stel nou dat je met je vrouw besloot. Vrouw, ik heb besloten om een derde te geven. De Heer zegt, is een woord altijd over de tiende. Een tiende. Nou stel je voor, ik zeg het zal nog anders zeggen. Een tiende. Stel je voor dat je zegt dat vrouw, een tiende dat zijn we gewend. Ik wil de helft graag doen. Ben je het ermee eens? Nou, dat is goed. Had er niks aan de hand geweest. Maar nou wil je de schijn hebben dat je overal zo los van bent. Hier heb je alles. En nou je stilletjes wat achtergehouden. Maar dat niet gehoeven, man. Dan had je het gewoon tegen ons gezegd. Broeders, ik heb wat extra geld vrijgekregen, want ik heb mijn land verkocht. En de helft heb ik voor mezelf bewaard, voor mijn vrouw. En de andere helft wil ik aan jullie geven. Had niemand je lastig kunnen vallen. Maar waarom heb je dan deze daad in je hart voorgenomen? Waarom weer dat? Wat is het? Wat is het toch? Dat wat je nu doet, dat je dat beraamt. Hoe ben je op die gedachte gekomen, man? Om die schijn op te bouwen. Wat zijn die Ananias en Safira toch een buitengewone mensen. Alles hebben ze weggegeven. Waarom heb je daaraan toegegeven, aan die zucht naar eer, naar naam? Terwijl het eigenlijk te veel voor je was. Je vertilde je eraan, je kon het niet. Om alles te geven. Maar je hebt niet de mensen gelogen. Daar heb je het weer. Petrus staat hier niet als de partij en de andere partij is Ananias. Je hebt God geloven. De Heilige Geest is God. Is maar niet een kracht, een uitstraling van God. De Heilige Geest is God. Je hebt niet de mensen gelogen, maar God. Dat is het stil geworden in de kerk. De mensen kijken ademloos toe. Voor het eerst is er sprake, zou je zeggen, van een censuur. Een tucht. Maar dan zo, dat God het doet. Wat stil. Wat staat die man? Ja, je hebt mensen die zitten daarin te genieten, maar daar kun je niet in genieten als het goed is. Die zien hem in gedachten al. Hij weet niet waar die kijken moet en dit en dat. Ik zou liever naar de andere kant kijken. Als ik erbij moest zijn. Mijn hoofd tussen mijn knieën. Achter de stoel wegkruipen. Het woord van God is scherp snijdender dan enig twee snijdend scherp smaak. Ik zou liever zuchten. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Want ja, dat is een broer van ons, dit mannetje. En een zus, Safira. Onder ademloze spanning. Want wie kan nou antwoord geven op die vraag? Waarom? Waar moet je nou antwoord geven? Wat moet je er nou op zeggen? Daarom denk ik wel eens, wij hebben, als we gezond zijn en we leven nog, hebben we een hoop praatjes. Maar ik weet voor mezelf, als wij bij God terechtkomen, dan kun je niks meer zeggen. Op 1000 vragen kan een mens geen antwoord geven. Dat denk ik dat wij dat dan ook echt voelen zo. Dat is niet tegen te praten. Ik hoef me niet te verontschuldigen. Ik ben het. Ademloos stil. En dan, Petrus spreekt de doodstraf niet uit. Hij doet niet zoals de Romeinse kerk die de wereldlijke overheid in de arm nam om de ketters om het leven te brengen, te radbraken en te wurgen en te verbranden. Nee. Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf het woord. Het woord zal altijd onze rechter zijn. Ik oordeel je niet, zegt Jezus, toen hij nog op aarde was. Maar het woord dat ik tot u gesproken heb, en Mozes, waarop je gehoopt hebt, die zullen jullie oordelen. Hier zie je de ontzaglijke betekenis van het woord. Nu. En in de laatste ronde. Het woord. Hij redt het niet. Hij bezwijkt de man. Zijn adem wordt door het woord afgesneden. Dat woord is zo helder. Zo rein. Dat de man, nou ja, ik zeg maar, een beroerte kreeg of een hartverlamming. In de dadelijkheid. Hij kon niet overeind meer blijven. Je ziet het voor je ogen gebeuren. Die jongelingen, het grondwoord betekent ook dienstknechten. Nou, dat waren de meeste jongelingen die allerlei karweitjes deden in de gemeente. Enzovoort, stoelen neerzetten, hielpen bij het brood bereiden, tafels aanrichten enzovoort. Net als dat wij wel eens zien, dat de jongens een handje helpen met de kosten, weet je wel. Stoelen neerzetten en opruimen. Die jongens, ja, het is macaber zou je zeggen. Er wordt niet gesproken, ze staan op. Ze leggen hem goed, kleedje erover. Ze dragen hem uit en begraven hem. Uit. Ja. Ja. Het klinkt zoiets vreselijks in, hè? Want je kan natuurlijk ook denken, zo zal het nou gaan. Zo zal God nou al die huichelaars eenmaal eruit laten dragen. Gewillig. Of ongewillig, goed of kwaad, schiks, eruit. Als God zal opstaan en zijn woord zal laten rechtspreken, dan zit er in dat uitdragen een ontzettende, ja, oordeel ernst. Zo gaat het met zijn vrouw ook. Die komt een paar uur daarna. Petrus geeft ze nog een, ja, ach, wat moet ik zeggen? Ik zeg het misschien helemaal verkeerd, maar vergeef me het dan. Die geeft ze nog een mogelijkheid, een gelegenheid om de waarheid te zeggen. Ze is misschien ongerust geworden, wat blijft hier lang weg, eens even gaan kijken. Zou ze blij geweest zijn daar in de kerk? Wat zullen ze wel gezegd hebben? Komt. Ze komt, alles is stil. De man is net weggedragen. Petrus zegt tot haar, zeg eens, hebben jullie dat land voor zoveel verkocht? Er staat een zak. Ja, hij scheert ze gelijk niet over één kam. Hij weet wel dat zij zal wel weten dat ze meegedaan heeft met die plannen beraming. Maar, och, die nu zegt, nee, we hebben het gelogen. Die gaat weer gezond naar huis. Petrus zegt, wat is het dan? Heb je dan voor een... Ja, zegt ze, prompt. Ik dacht ergens, ja, vergeef me, ik ben vreselijk ondeugend. En dacht ik, nou, dat pleit nog ergens voor ze. Ze valt haar man niet af. Ze valt haar, maar ze had haar man wel af moeten vallen. He, maar als mens bedoel ik, ze hebben er tegen elkaar gezegd, krom, nooit mag iemand het weten hoor. Dan is het niet leuk meer. Ja, zegt ze, voor zoveel. Wat is het dat je onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest des Heeren? Zie de voeten dergenen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En ze valt neer aan zijn voeten. En is dood. Er komen de stille jongens weer binnen. Maar wat een ontzettende ernste. En die pakken haar ook op. En dragen ze naar het graf waar ze net haar man, een van de rots, graf. Misschien had hij al wel een graf. En ze leggen haar ernaast. Aan de voeten der apostelen. Daar stond het zakje met goud of penningen, zilver, stond er nog. En daar, dat kernpunt hè, van Jezus' macht, daar vallen ze dood neer. Ananias en Safira, gestraft. Dat moet ik zeker zeggen, met een vroegtijdige dood. Als een openlijke verkondiging in de jonge gemeente dat God een heilig God is. Dat de zonde afschuwelijk is. Een vermaning voor alle tijden. Het vals getuigenis is een eigen werk des duivels. Verder ga ik niet. Ik durf niet. Ik durf niet. Ik hoop. Maar dat hoeft niet. Dat hoef ik niet te weten. Maar ik hoop dat ze echt bij de kerk gehoord hebben. Dan is het een prediking dat mijn goddeloosheid en de uwe, mijn oneerlijkheid niet zal winnen. Maar dat er geen plaats voor is in het koninkrijk van onze zaligmaker en in zijn kerk. En dat hij hier al begint te bestraffen, uit te drijven. Die boze geest. Dan word ik ook blij. Zelfs in dit ernstige gebeuren. Dat de zondaar zal uiteindelijk in die vergadering der rechtvaardigen niet bestaan. Want zijn weg vergaat. Maar de mijne ook. Amen.